Hey Ralf, een nieuwe serie zonder lef geen betekenis.
Ja, nieuw seizoen heet dat, hè?
Nieuw seizoen.
Ik weet niet of je dat mag zeggen na 5 afleveringen, maar zo klinkt het, zo voelt het wel, ja.
Ja. Je luistert naar de podcastserie Zonder lef geen betekenis. Een serie over ondernemers die gaan voor echte verandering. Hey, welkom Sherida bij dit podcastgesprek samen met Ralf Zeebrechts en mij, Ron van Es, in de serie Zonder lef geen betekenis. We zitten vandaag ook bij de huldiging van Feyenoord hier vlak bij de Coolsingel. Dus gedurende het hele podcastgesprek gaan we dat geluid meenemen. Maar ik vind het wel fascinerend wat er dan gebeurt in zo'n stad als vandaag.
Dat is grappig, hè?
Ja.
Iedereen op de been.
Iedereen op de been. En het toch een soort religieus moment vandaag.
Ja, ja.
Bijna.
Leuk.
Hoe Feyenoord aanbeden gaat worden.
Ja.
Toen ik jou vroeg om gast te zijn in deze serie, dacht je, waarom vraag je mij?
Ja, geen idee. En ik dacht ook, wie is die man?
Nou ja, dat kan ik me niet meer voorstellen.
Dat is een hele goede vraag.
Ja, toch? Dacht ik ook.
Ja.
Ja.
Maar inmiddels, wij hebben gemaild en we hebben gesproken en ik heb uitgelegd dat jij met jouw werk, daar gaan we straks wat meer op in, toch voor mij de verbinding maakt tussen, zou ik maar zeggen, de ondernemers die we spreken, of met hun ondernemingen en de sociale component van het geheel. Want ik ben ervan overtuigd dat ondernemingen, ondernemers bereid moeten zijn om te kijken naar voor wie ze het doen. En dat zijn toch de bewoners van Nederland. En jij houdt je sterk bezig met bewoners van Rotterdam in dit geval.
Zeker.
Kun je iets vertellen over wat je allemaal doet?
Hoe lang hebben we? Kijk, ik doe zoveel dat ik jou ook vroeg toen je mij benaderde. Waarvoor vraag je mij? En dat is omdat mensen mij vanuit zoveel verschillende hoeken kennen en benaderen, dat ik altijd even check van oké, maar waar zit jij dan nu? Zal ik proberen het een klein beetje chronologisch te doen, zodat we niet gek worden met z'n allen?
Doe een poging.
Op zo'n dag als vandaag zal het misschien wel heel goed. Ja.
Nou, vroeger, toen ik klein was, ik ben opgegroeid in Den Haag, in Molenwijk. En toen dacht ik wil met kinderen werken, want als het met de kinderen goed gaat, dan komt het goed met deze wereld. Dus dat was mijn eerste drijfveer. Ik ben creatief therapeut drama van opleiding. Ja, en als therapeut ga je dus aan de slag met wat er niet goed gaat bij kinderen. Maar je gaat niet praten met ze, ja ook. Maar het medium is drama of spel in dit geval. Nou, ik heb heel lang in jeugdhulpverlening gewerkt, onderwijs gewerkt, van alles gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, oké, maar die kinderen die hebben soms last van ouders. Dus ik moet ook iets met die ouders.
Last van ouders, zei je dat nou?
Ja, dat zei ik, ja. Dus die ouders, die zijn deel van het systeem. Daar moet ik ook iets mee. Nou, daar ben ik van alles mee gaan doen. Op een gegeven moment heb ik bij een zelfmoordpreventieproject gewerkt bij de gemeente Den Haag, GGD. En toen begreep ik, maar die ouders hebben last van de gemeenschap waar zij in zitten. En dat kan een religieuze gemeenschap zijn. Dat kan de wijk zijn. Dat kan de stad zijn waar ze in wonen. Want elke stad verschilt. Dus toen dacht ik, oh wacht, we moeten iets met die communities. Daar moeten we ook iets mee. Nou ja, en toen ben ik daar ook mee aan de slag gegaan. Vanuit dat project kon dat allemaal gelukkig. En op een gegeven moment kreeg ik door, oh maar wacht, die communities en die gemeenschappen, religieus of niet, die hebben last van de politiek. En toen dacht ik, dan moet ik daar wat mee. Dus ik ben eigenlijk steeds meer mijn bereik gaan vergroten. En elke keer dacht ik, oh, maar hier lopen we nu tegen de grens aan. Nou, dan ga ik me daar ook even mee bemoeien. Nou, dat is een beetje uit de klauwen gelopen. Ja. Maar dat betekent dus, ik ben begonnen met therapieën geven op een lomschool in Gouda. Dat heette toen nog zo. Ik heb op heel veel scholen gewerkt. Op een gegeven moment heb ik bij de gemeente gewerkt. Daar heel veel voor gedaan. In de jeugdhulpverlening, jeugd GGZ, heel veel gedaan. En op een gegeven moment ben ik de politiek gegaan, omdat ik dacht, oké, daar moet ik dus wezen, want daar draaien ze aan de knoppen.
Ja.
Nou, daar wil ik aan zitten.
Ja.
Nou, toen ben ik, ik ben me tegen een aantal dingen aan gaan bemoeien. En toen ben ik in de gemeenteraad van Rotterdam terechtgekomen. En dan heb je nog niet alle knoppen, hè? Want je kan ook nog landelijk. Maar dat vond ik te groot. Ik wilde vooral Rotterdam. Dus nou, ook daar aan de knoppen gezeten. Ik ben helemaal afgedwaald van jouw vraag, denk ik. Maar
nee.
Ik dacht, ik zou niet.
Nee, helemaal niet.
Wat mij fascineert is dat je dus ambitieus genoeg bent om te zeggen... Oké, ik zie het probleem, ik ga er wat aan doen.
Nou, ik weet niet of het ambitie is. Het is vooral irritatie bij mij.
Ja, is dat je drijfveer?
Ja. Ik irriteer me altijd omdat ik denk, waarom fixt niemand dit gewoon? En dan denk ik, nou weet je, als niemand het fixt, ga ik het zelf wel fixen.
Want de fix is niet zo moeilijk? Is dat wat
meestal
je...
niet, nee. Vind ik.
En waar gaat die fix over? Aandacht, liefde?
Goed luisteren, goed kijken wat er aan de hand is. Oplossen in plaats van beleid. Ik snap meestal niet wat het probleem is. Ik denk altijd, ja, maar dit kan je gewoon oplossen.
Dus ik denk dat jij eerder de oplossing centraal stelt dan het probleem.
Ja.
Ja.
Dus. En dat is... Nou weet je, ik heb heel lang in de jeugd GGZ gewerkt. Echt bij grote instellingen, ik zal geen namen noemen, maar oké. Dus dan kreeg ik last van alle lagen boven mij. Dus de bureaucratie en het beleid en protocollen. En dat is allemaal goed, hè. Het zijn allemaal beveiligingen ook voor ons. Dat als het misgaat, hebben we beleid of hebben we een protocol. Dat is allemaal goed. Maar ik kreeg wel last van de traagheid. Want het veroorzaakt altijd vertraging. Nou heb ik op een gegeven moment heb ik zeven jaar in de GGZ gewerkt. En toen dacht ik bij mezelf, oké, dit is het gewoon. Dit is het systeem. Dit is de systeemwereld. Dus of... Ik leg mij hierbij neer en ik accepteer dat dit zo is. En dan moet ik nu stoppen met mij te irriteren, want dit is het gewoon. Of ik ga het veranderen. En dat laatste heb ik gedaan. Dus toen heb ik mijn eigen GGZ-organisatie opgezet. En alles wat ik geleerd heb in die zeven jaren daarvoor, dacht ik, oké, dat moet anders en hoe ga ik dat doen?
Dat is het Magnolia-huis geworden?
Dat is het Magnolia-huis geworden.
Oké.
Dus alles waar ik last van had en dacht, maar dit kan toch simpeler... Dat heb ik gedaan bij Magnolia Huis. En zal ik een voorbeeld geven hoe dat werkt? Nou, ik was bijvoorbeeld heel hard aan het werk met die cliënt... om te zorgen dat het beter gaat. Ik ben geen behandelaar, zeg ik altijd. Ik geef geen therapieën meer, maar ik ben wel hulpverlener in hart en nieren. Dus mijn doel is altijd, oké, hoe gaan we dit verhelpen, oplossen, verbeteren? Dus ik was heel hard aan het werk met de cliënt, soms met de ouder, soms met andere instanties... Maar ik had vooral last van mijn werkgever, die op allerlei manieren bedoeld en onbedoeld mij niet beschermt, mij vertraagt, mij belemmert, wat dan ook. Dus ik dacht bij Magnolia Huis, dat moet anders. Mijn visie bij Magnolia Huis is, mijn collega's werken met de cliënten en ik zorg ervoor dat zij dat zo goed mogelijk kunnen doen. En dat ze, als zij geen last van mij hebben, dan vind ik het al top. Maar het liefst wil ik ook nog dat ik ze faciliteer, ondersteun, voed, versterk, steun. En ze sterker maak, ze laat groeien.
Maar ik onderbreek jij.
Ja, zeker.
Hoe komt het dat jij zegt dat jij geen ondernemer bent?
Ik ben in de eerste plaats hulpverlener. Nee, altijd.
Het gaat erom, je hebt een duidelijk ondernemende geest.
Zeker.
Van, dit kan anders, dit moet anders. Ik heb een idee, ik ga het gewoon doen.
Ja, zo simpel was het niet, maar ja, daar komt het op neer. En het grappige is, ik ben nog steeds... Nummer 1 is, ik ben hulpverlener. Nummer 2 is, ik ben ondernemer. Mijn man lacht me altijd heel hard uit als ik weer een telefoontje krijg... voor iemand die hulp nodig heeft of advies nodig heeft of wat dan ook. Dan zit ik soms een uur aan de lijn. En uiteindelijk zeg ik dan, maar je kan beter naar die en die instantie... want die hebben de expertise op dit gebied.
Ja.
En dan zit mijn man alweer te lachen... En die zegt, jij bent echt een slechte ondernemer. Ik zeg, nee, ik ben een top ondernemer.
Ja.
Want ik geef het beste advies wat ik kan geven. Vaak gratis ook nog. Maar deze persoon moet geholpen worden.
Ja.
En als die ander dat beter kan, dan moet hij daar zijn.
Ja.
En deze persoon gaat vertellen... Maar als je advies nodig hebt, dan moet je bij Magnolia Huis zijn.
Ja.
Want zij geven jou het beste advies, ongeacht of dat bij hun is of niet.
Ja.
Dat is wat ik ben.
Ja.
Dus ja.
Dat betekent ook dat je een groot hart hebt, toch?
Dat is een interpretatie daarvan.
Ja, dat mag ik zeggen. Dat zie ik gewoon aan je.
Het is wel even leuk. Dat kan de luisteraar niet zien. Maar ze ging even naar haar eigen hart om het even te voelen hoe groot het was.
Ik ben heel fysiek.
Ja, precies. Dat is een mooi gebaar.
Ja. Ja, ik dacht, is dat zo? Ik hoop het niet, want dan is hij uitgelubberd. Oh, nee.
Nee, maar goed, in die betekenis dat je dus zicht hebt en gevoel hebt voor je medemens.
Ja, weet je, ik vind dit normaal. Ik vind dit zoals het zou moeten zijn in de ideale wereld. Nou, ik vind dit zoals ik zou willen dat een ander met mij omgaat. Dus zo wil ik het doen.
Maar je zegt zoveel mooie dingen. Dus ik zie gewoon dat jij je ondernemerschap ten dienste stelt van je hulpverlenerschap. Dus je zegt, er is iets op te lossen. Ik zie iets dat moet beter. Ja. En ik zet mijn ondernemerschap daarvoor in.
Ja.
Maar niet om geld te verdienen, maar om het beste te doen. Ja. Om vehicle, een voertuig te zijn dat die persoon de beste hulp krijgt. Ja. En als hij dat bij ons moet doen, nou, dan is het fijn. Maar dat is niet het uitgangspunt. Ja, volgens mij is dat een heel prachtig vertrekpunt.
Ja.
En als je zou uiteindelijk willen dat elk bedrijf in de wereld zo zou denken.
Ja.
Wij zijn er. En als het bij iemand anders beter kan, dan zou het toch heel fijn zijn. Dan moet dat zo, ja.
De Rotterdamse dichter Derk Otter, Alles is taal, taal is alles, maakte ooit voor de VPRO een spoken word sessie die hij noemde Voor een ander.
Wat gij niet wil dat u geschiet. Maar we doen het lekker toch. Terwijl we allemaal maar zielen zijn. Verpakt in water en sterrenstof. We komen voort uit voorbij en gaan in cirkels richting later. Het zijn de stukjes van onszelf die we overal achterlaten. Onze woorden, onze daden. Wat we geven, wat we krijgen. Die plaats, tijd en fysieke verschijningsvorm ontstijgen. Wie is onderweg de een en wie is onderweg de ander? Hoeveel van jou ben jij nog als je continu verandert? Welke versie van jezelf definieert de ware jij? En als jij daarop geen antwoord hebt, waarom eis je dat van mij?
Yeah, yeah, yeah. Voor een ander ben ik ook een ander. Ben alleen mezelf voor mezelf. Veel te weinig uitgestoken handen. Houden van mannen, maar vaak voor onszelf.
We zijn indrukken en ontmoetingen. Althans, het resultaat. Je kunt je afvragen hoeveel van jou er buiten jou bestaat. Bewust of onbewust. Hoeveel je deelt, hoeveel je neemt. Het een en ander maakt een vreemde, vreemd genoeg, iets minder vreemd. Het maakt ons onderdeel van een geheel. Minder zelf en meer elkaar. Al gaat dat inzicht vaak verloren tussen werkelijk en waar. We leren elkaar te reduceren om onszelf beter te voelen. Om onderlinge angst en haat vooral te blijven voeden. Terwijl we spiegels voor elkaar zijn en bij het kijken heel misschien schrikken van hetgeen we bij die enegene zien. Splinters van onszelf. Als dat werkelijk de koep is, zegt dat misschien precies waarom een ander nooit genoeg is.
Maar er is een moment geweest, bespraken wij net voordat we de aanknop aanzetten, dat je, zal maar zeggen, op de bodem van een put zat. En dat je
zeker
dacht, hoe gaat dit verder? Kun je iets vertellen over dat moment?
Nou, er waren meerdere momenten in mijn leven, kan ik je vertellen. En ik denk dat het leven gaat niet over onze succesmomenten. Want dan hebben we heel veel vrienden opeens. Dat is prima, hè? Dat is leuk, allemaal feest en zo. Ik denk het leven gaat op het moment dat jij op die bodem van een put zit. En wat doe je dan? En dan zit je meestal alleen. Als je geluk hebt, zit er iemand naast je. Maar meestal zit je daar alleen. En wat doe je? Ik ga iets vertellen over de diepste put waar ik ooit in gezeten heb. En dan kom ik bij deze waar jij naar vraagt. Mm-hmm. Want dat was een minder, echt, deze kon ik aan. Maar de eerste en de diepste put waar ik in gezeten heb is, ik ben streng islamitisch opgevoed. Mm-hmm. Echt streng, in Den Haag. Mm-hmm. En ik werd verliefd op een Rotterdammer. Een blanke Rotterdammer. Foute boel. En ik heb een jaar lang nagedacht, gepraat met mijn omgeving, gepraat met mijn familie, gepraat met mijn vrienden. En ik dacht, ja, ik denk gewoon dat dit hem is. En als het hem niet is, ja, ik ga het toch proberen. Als het hem niet is, dan is er maar één manier om daarachter te komen. En dat is door het te proberen. Dus de keuze is altijd angst of liefde. Altijd. En ik heb er een jaar lang over nagedacht en het voelde echt als in de vulkaan springen. Want ik dacht, het kan helemaal fout gaan. En ik kan over 3 maanden denken, oh nee, dit is hem toch niet. En ik dacht, ik ga gewoon springen. En ik heb alles achtergelaten en ik dacht, we springen en we gaan het zien. En dit was het aller engste wat ik ooit gedaan heb, want ik was 20.
Mm-hmm.
En ik was verliefd en ik dacht, oh, dit kan ook een hele foute keus zijn. Maar ik ben gesprongen. En het is goed gegaan. Ik ben 33 jaar later nog steeds met deze man samen en het is mijn beste vriend. En het had ook fout kunnen gaan, hè? Maar dit is het allerengste wat ik ooit gedaan heb.
Maar je bent de liefde gevolgd.
Ik ben de liefde gevolgd naar Rotterdam, uit Den Haag.
Daar kijk eens aan.
En het had fout kunnen gaan. Alles wat ik daarna heb gedaan is peanuts.
Oké.
Okay. Dat is het fijne.
Oké. Okay.
Jij vroeg net naar een ander moment in mijn leven dat ik weer op die bodem van de put zat en dacht, oh help, en nu dan? Ik ben een beetje workaholic, had je misschien al begrepen.
Ja.
Dus ik had op een gegeven moment, zat ik in de gemeenteraad van Rotterdam. Sommigen vinden dat al een fulltime baan, maar daarnaast was ik ook nog directeur van een kleine GGZ-organisatie. En op een gegeven moment dacht ik, dit is foute boel, dus hier moet ik weg. Dus toen ben ik daar weggegaan. En toen zat ik nog steeds wel in de gemeenteraad. Een paar maanden later waren de verkiezingen. En toen zijn wij als partij gehalveerd. En kwam ik niet meer in de gemeenteraad. Nou, toen ging ze ongeveer van 60 uur werken naar nul. Dat kan ik niet zo goed aan. Dat trek ik niet. Dus toen lag ik op de bank. En dacht ik, ja, en nu dan? Ik dacht dat ik een leven had. Maar nu lig ik hier. En ik dacht, ja, weet je, als ik hier 3 maanden blijf liggen, dan word ik depressief. Dat gaan we even niet doen. Maar wat ga ik wel doen? En ik had geen idee. Echt geen idee. En het was ook het moment dat ik ook in mijn leven dacht, ja, geen idee, politiek, GGZ, wat ga ik doen? Ook zo'n kruispunt dat je denkt, welke kant ga ik eigenlijk op? En toen was er het nummer Happy van Pharrell Williams. Dat was een hit. Happy. En Pharrell had net een soort oproep gedaan of alle steden leuk een clip op het liedje van Happy wilden maken.
Ja.
En weet je dit nog?
Ja, ja. De langste clip ooit is dat geworden.
Juist,
ja.
Die. Happy. En ik lag op die bank en ik hoorde dat. Ik dacht, nou, ik zie een handschoen, ik pak hem op. Ik heb toch niks te doen. Toen ben ik aan de slag gegaan. Dus dit was vrijwilligerswerk. En ik ben mensen gaan bellen. Dus ik belde mensen. Ik zei, joh, ik ga een clip maken. Nou, waarom? Ik zeg, ik heb geen idee. Ik heb toch niks te doen. Ik ga een clip maken. Oh, zei iemand, is het voor een goed doel? Ik zeg, goed idee. Gaan we doen. Goed doel. We zoeken er een goed doel bij. Iemand anders zei, ga je bekende Rotterdams vragen? Ik zeg, goed idee. Gaan we ook doen. Dus ik ben iedereen gaan bellen die ik maar kende. En het plan werd steeds groter. En ik kende Abu Talib, want ik had net in de gemeenteraad gezeten natuurlijk. Dus ik heb hem aangesproken. Ik zei, ik ga een clip maken. En nou, je weet hoe die praat. Ik doe hem vaak na, maar zal ik op de radio niet doen. maar hij zei eigenlijk, wat wilt u eigenlijk van mij, mevrouw Noor-Mohammed? Wilt u dat ik ga dansen of zo? Ik zeg, ja, dat is precies wat ik wil. Nou, zegt hij, dat ga ik niet doen. Ik heb hem 3 weken gestalkt. Ik weet niet of je de clip hebt gezien.
Ja.
Hij is gaan dansen.
Ja, ja.
En dus dit heb ik voor elkaar gekregen met stalken, energie, erachteraan zitten, gewoon iedereen lastigvallen. Ik heb er 2 maanden heel hard aan gewerkt. Ik heb voorkomen dat ik depressief werd. En in die 2 maanden heb ik nagedacht over, oké, maar wat ga ik dan doen met mijn leven? Want ja, ik had nog steeds geen enkele clue. Nou, het is nu bijna 10 jaar geleden, Happy Rotterdam. Ik sprak Abu Talib laatst weer en ik zei, het is bijna 10 jaar, hè? Ik denk dat het tijd is voor een reunie. Eerst wat hij zei, ik ga niet dansen.
Jij dacht, dat zien we nog
Jij
wel.
Zei, ik weet hoe dit afloopt.
Nee, kijk, dat hebben we al gedaan. Hè. Ik vind het ook wel leuk om iets nieuws te bedenken. Ik heb geen idee. Ik heb in de afgelopen jaren heb ik Happy Rotterdam 2.0 gedaan. Dus als je naar de website gaat, happyrotterdam.com, dan zie je wat Happy Rotterdam 2.0 is. Namelijk, we hebben een aantal aanslagen gehad. Naar aanleiding van die aanslagen zijn er jongeren ook in Antwerpen volgens mij, maar ook in Rotterdam geïnterviewd, en die geradicaliseerd zijn. Mm-hmm. En toen zeiden zij, en dat komt elke keer terug, wij hebben geen positieve rolmodellen. We hebben geen rolmodellen die, waar wij op lijken, waar wij ons mee kunnen identificeren. Mm-hmm. En ik weet niet of je het nog weet, maar er was een interview met een jongere die vertelde... Er zijn twee broers en de een is, heeft als rolmodel toen een imam gehad, is geradicaliseerd, is die kant op gegaan. En die andere broer had sport, had een sportleraar, is die kant op gegaan, is die kant op geradicaliseerd. Zou je kunnen zeggen, vinden we als maatschappij minder problematisch blijkbaar, maar hij is wel geradicaliseerd. En toen vertelde die hoe dat ging en dacht ik, ja, dit is zo logisch. En toen ben ik Happy Rotterdam 2.0 gaan doen, weer vrijwillig, geen geld. En ben ik Rotterdamse rolmodellen gaan vragen om in de klas iets te komen vertellen over zichzelf. Dat hebben we gefilmd en die filmpjes staan op de website. Okay. Nou, dat was 2.0.
Ja.
Ik denk dat we nu naar 3.0 gaan, maar ik heb nog geen idee wat het wordt.
Nee?
Ik ben nog aan het nadenken. Ik heb nog een jaar, hè?
Ja. Ja. Nou ja, misschien tijdens dit gesprek valt er een idee naar beneden. Je weet maar niet.
Kan.
Sheride, je bent ook directeur van Lokaal.
Zeker.
Wat is Lokaal?
Stichting Lokaal is opgericht naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Rotterdam. Die vond dat er toch iets te veel afstand was tussen de politiek en de burger. Zij wilden graag dat daar iets aan gedaan werd, maar niet per se door een politieke partij. Omdat je dan altijd toch een beetje...
De kleur hebt van die partij. Ja.
Ja, dus ze wilden dat door een politiek neutrale organisatie. Dat is Lokaal geworden.
Oké, en wat doet Lokaal?
Lokaal doet eigenlijk van alles om de burger actief bewust te maken van de maatschappij, de politiek, de omgeving en dat je daar invloed op hebt. We hebben bijvoorbeeld een jongerenadviesraad, Young 010. Dat is voor jongeren van 13 tot 23 jaar. Eigenlijk is dat, je zou het kunnen scharen onder de noemer jeugdparticipatie.
Mm-hmm.
Je wilt graag dat jongeren meedenken over hun omgeving, daar een actieve bijdrage aan leveren. En zij hebben soms betere ideeën wat goed voor hun is dan dat wij hebben als volwassenen.
Ja.
Dat is wat je wilt.
Ja.
Zo zijn er meerdere projecten. We hebben een aantal debatten en dialogen in de stad. Altijd over wat er speelt in de maatschappij of in de politiek. Zo hebben we in december bijvoorbeeld een debat gehad met Eva Rovers over de burgerberaden.
Ja.
En zij heeft het boekje geschreven, Nu is het aan ons.
Ja.
En dat boekje heb ik heel... Het is een heel kort boekje. Ik raad het echt aan om die te lezen. Omdat zij heeft wereldwijd aantal vergelijkingen gemaakt van burgerberaden. En waarom het werkt of niet werkt. Dus de kaders en randvoorwaarden zijn daarin heel belangrijk. En het is nu soort wereldwijd wordt het ingezet als instrument om vooral die burgers ook mee te laten denken over hun oplossing. En een burger heeft altijd een belang van zeker de komende 20 jaar. Een politicus heeft altijd het belang van de komende 4 jaar.
Ja.
Want die moet zorgen dat hij nu populair is en herkozen wordt.
Ja.
Dat is een andere tijdspanne. En ze zegt, gebruik die burger om mee te denken en soms de impasse te doorbreken.
Ja.
Nou, dat soort thema.
Nou hou ik mijn hart vast rondom de burger in Nederland.
Ja. Want?
Omdat ik vermoed dat heel veel mensen zich niet gezien voelen.
Zeker.
En dat heeft ook met armoede te maken.
Zeker.
Het heeft met sociale omstandigheden te maken. Maar het heeft ook te maken met, ik kan wel gaan stemmen, maar wat doet het ertoe?
Ja.
Jullie zijn daar dus mee bezig.
Wij zijn daar mee bezig. Ik heb niet de illusie dat ik dit systeem ga veranderen. Ik heb wel de illusie dat ik met elk gesprek wat wij voeren, of dat nou in een zaal is met 50, 100 mensen tegelijk, of met één iemand tegelijk. In het gesprek kan je nader tot elkaar komen. Kan je nieuwe inzichten opdoen, maar die ander ook. En kan je voorkomen dat mensen afhaken of verzuren of het beltje erbij neergooien. En dat heb je soms nodig om in ieder geval weer aangehaakt te blijven of raken. En als ik dat op zou geven, ja, dan kan ik wel gaan liggen en doodgaan, zeg maar. Maar dat kan ik niet opgeven. Want als we dat opgeven, dan is het einde verhaal. Dus als wij in gesprek kunnen blijven en iedereen is af en toe moe en teleurgesteld, ik ook, en gedesillusioneerd en boos en gefrustreerd, dat mag allemaal. En er is een spreuk die zegt, leer om het niet op te geven, maar leer dan om uit te rusten. En uitrusten is goed, al moet je een jaar uitrusten. En daarna spreek ik je weer.
Is dat je hoogste, je happiest dream is altijd een gevleugelde uitspraak die je daarmee hebt? Het gesprek gaande houden, de connectie gaande houden? Of is het ook nog dat het een impact moet hebben? Dat het tot iets moet leiden? Misschien iets concreets?
Ja, kijk, mijn droom, dit is de kern van wat ik allemaal doe, is dat wij het een mooiere wereld maken. En dat doen wij samen. Dat ga ik niet alleen redden. Dat ga jij niet alleen redden.
Nee.
Dat doen wij samen. Dus als wij dat samen met z'n allen kunnen doen, en er zijn er altijd een paar die afhaken, die moe zijn, die uitrusten, die een ander. We hoeven niet ook dezelfde kant op. Daar gaat het niet over. Maar als jij denkt, nee, maar ik moet hier nu even een moestuintje bouwen, en jij denkt, nou, ik ga even aan mijn auto sleutelen, en ik denk, nou, ik ga even de was ophangen, maar uiteindelijk komen we bij elkaar en denken we, hé, maar morgen moeten we eigenlijk een feestje bouwen, en hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we zorgen dat het voor iedereen een feest is? En ook voor diegene die in een rolstoel zit, en ook voor diegene die ons niet kent, en ook voor diegene die het niet kan betalen. Als dat feestje voor iedereen is, en we gaan daar met z'n allen aan werken, dan wordt het een mooiere wereld.
Ja.
Dat is wat ik wil.
Voor een ander ben ik ook een ander. Ben alleen mezelf voor mezelf. Veel te weinig uitgestoken. Hou ervan, houden we vaak voor onszelf.
Of zoeken we herkenning en vinden we onvervuld verlangen. Sluiten we elkaar op in verwachting en houden we zo onszelf gevangen. Dat het gaat om wat je bent en niet zozeer om wie. Je worden wil of kunt omdat het gaat om energie. Wellicht gaat het bij een omslag om de wil een boek te lezen. Voor een antwoord op die vraag moet je bij een ander lezen.
Voor een ander ben ik ook een ander. Ben alleen mezelf voor mezelf. Veel te weinig uitgestoken.
Wat ons natuurlijk, Ralf en ik, altijd interesseert met mensen zoals jij, is waar komt dat nou vandaan?
Ja.
Hoe komt het nou dat je, ja, je kunt zeggen, ja, ik ben opgegroeid in een familie en het hoort bij me en ik weet niet beter. Maar is er niet een moment geweest dat je dacht, ja, dit moet ik gewoon doen? En wat is dat moment dan geweest?
Kijk, waar komt dat vandaan? Ja, daar kan je over filosoferen, hè? En dat gaat echt over. Ik denk dat het van binnenuit komt.
Ja.
Je kan erover filosoferen of je in God gelooft of niet.
Mm-hmm.
Of wat dan ook. Maar het moment dat ik weet. Er zijn meerdere momenten geweest, maar het moment dat ik me kan herinneren is, ik ben opgegroeid met heel veel negativiteit om me heen. Met heel veel restricties, met heel veel beperkingen en met heel veel angst. Die negativiteit, die kan mij vormen, die heeft mij ook gevormd. En mijn antwoord daarop was, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat dit waar is. En ik ben dat gaan uittesten ook. En het moment dat ik dacht, het klopt niet, is op het moment dat jij mij gaat vertellen dat ik bang moet zijn voor God, dan denk ik, geloof ik niet.
Mm-hmm.
Stel dat het waar is. Dus hij heeft mij gemaakt en daarna moet ik bang zijn voor hem. Daar klopt iets niet.
Mm-hmm.
Daarnaast zeggen we, deze mensen deugen, want die vallen in het goede etiketje of in het goede vakje. En iedereen die het niet zo doet, die deugt niet. Ik geloof het niet. Of die gaat naar de hel. Of die is fout. Of dat is een verkeerde religie. Ik geloof het niet. Dus God heeft ons allemaal gemaakt. Ook die andere religies. Christenen, hindoes, boeddhisten. Boeit mij niet. Maar dit vakje heeft hij goedgekeurd. Maar hij heeft ons allemaal gemaakt. Hoe dan? Dus ik dacht, ja, klopt iets niet. Nou, dit is een van de momenten dat ik dacht, een ander moment was, dus heel veel angst en negativiteit en nou, zo. En ik weet dat ik, en dit, het moment van die religies toen, dat was basisschoolleeftijd.
Mm-hmm.
Het moment waar ik nu over vertel, dat is brugklas. Want ik weet dat ik met de bus ging. En volgens mij binnen een half jaar had ik een fiets. Dus ik weet ook ongeveer wanneer dit was. Ik stond bij de bushalte. En ik stond een beetje na te denken, voor me uitstaren. En ik had geen idee. Er stopte een bus voor mijn neus. Ik hoefde niet in te stappen, maar die deuren gingen open. En ik kijk naar die buschauffeur. En die buschauffeur glimlacht naar mij. En ik glimlach terug. En die bus rijdt weer verder. En toen dacht ik, ja, wat gebeurde daar eigenlijk? Deze man was niet negatief. Hij heeft niks van mij nodig. Hij moet niks van mij. Ik sta hier gewoon, minding my own business. En waarom glimlacht deze man naar mij? En toen dacht ik, en wat gebeurt er? Ik glimlach terug. Dat is wat er gebeurt. En toen dacht ik, oh, maar wacht eens even. Dit is hoe het werkt. En toen ben ik gaan kijken, dus als ik naar iemand glimlach, dan glimlacht hij terug. Ga ik even uitproberen of dit werkt. En het werkt, verdomd. Nou, op een gegeven moment dacht ik, maar als ik meer doe, dan komt er misschien ook meer terug. Nou, dit is natuurlijk de basis van wat je zaait, zul je oogsten. Mm-hmm. Dit kennen we allemaal, dit mm-hmm. principe. Nou, toen dit gebeurde, was ik ongeveer 13. Nou, ik ben dat verder gaan uitproberen. Nou, dat werkt gewoon, blijkbaar. En op een gegeven moment werd ik ZZP'er. En toen moest ik een ZZP-naam bedenken. Om te registreren bij de KVK. En toen dacht ik, het is Boemerang. Boemerang is mijn naam. En waarom? Dat wat je de wereld ingooit, dat komt naar je terug. Dit is het. Dit is de basis van alles wat ik doe. En dat kan je in religieuze termen verwoorden. Wat gij niet wilt, dat u geschiet. Wat je zaait, zul je oogsten. What goes around, comes around. Het is allemaal hetzelfde. Dus dit is de kern.
Ja, wij zijn even stil nu.
Ja. Ja, maar zo simpel is het toch?
Ja, prachtig. Ja, wat de luisteraars, dat is bij alle interviews zo of podcasts zo, is nooit voelen, is de energie die je uitstraalt. En dat is prachtig. De compassie, de liefde, de keuzes, de oprechte keuzes die je hebt gemaakt, die zijn zo voelbaar in deze ruimte. En dat, ik wil het in ieder geval vertellen, zodat we in ieder geval een soort radioverslag wordt van dit. Dus dat wil ik je heel erg hartelijk verdanken. Dus
het
is natuurlijk een beter moment dan om op een maandagochtend om 10 uur deze energie te mogen wakker worden. Dus ja, dat wil ik even gezegd hebben. Dank.
Ja, en daaraan toevoegend, je bent een bijzonder mens. Maar dat zullen meer mensen tegen je hebben gezegd in je leven. Maar de manier waarop je, en daarom vind ik dat verhaal van de 13-jarige meisjes zo treffend, en hoe je daar vormen hebt gegeven. Je hebt dat pad gekozen. Dit is het. Ik had het andere pad kunnen kiezen, daar kies ik niet voor. Maar dit is wat ik doe.
En dan blijven kiezen, dat pad.
Dat hoor ik. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Zonder Lef, Geen Betekenis. En dank je wel, Raf Stevens, voor je fijne montage.